Je hebt een belangrijke boodschap, die wil je overbrengen. Helder, op de goede plekken en met de juiste timing. Maar waar begin je eigenlijk? In deze podcast delen collega's van Presenter hun inzichten en ervaringen met het maken en organiseren van content. Ik ben Ruben van Presenter en vandaag blik ik samen met Rowan en Sanne terug op de afgelopen maanden waarin zij verantwoordelijk waren voor communicatie over corona voor een ziekenhuis en de overheid. Wat waren de belangrijkste lessen? Wat viel het meeste op? Je hoort het in de eerste aflevering van We moeten iets met content.
Ik ben Sanne, ik ben content specialist bij Presenter en ik doe momenteel een opdracht bij het RIVM. Ik ben daar webredacteur bij de afdeling Gezond Leven. En wat ik daar heb gedaan aan crisiscommunicatie of coronacommunicatie is het ontwikkelen van leefstijladviezen voor thuis in tijden van corona. En de leefstijladviezen zijn voornamelijk bedoeld om een gezonde leefstijl te bevorderen terwijl iedereen in de lockdown thuis zit. En mijn rol daarin was de eindredactie, het herschrijven en de pagina's ontwerpen. Maar ook zorgen dat de leefstijladviezen geoptimaliseerd waren voor SEO en de communicatie daaromheen.
En ik ben Ram. Ik ben ook content specialist bij Presenter en ik deed een opdracht voor het Diaconessenhuis, een ziekenhuis. En daar zat ik in het crisisteam en wij communiceerden eigenlijk over alles wat met corona had te maken en wat veranderde voor het ziekenhuis door de coronacrisis. Voor bezoekers, voor patiënten en medewerkers.
En vanaf wanneer raakte u betrokken? Vanaf het begin van de coronacrisis of haakte je pas later in?
Ik haakte pas later in. Er stond eigenlijk al een soort... de eerste berichten waren er al uit. Ze hebben ook wel direct een aanvraag gedaan bij Presenter, maar dat duurt natuurlijk even voordat iemand echt aan de slag gaat. Dus ik denk dat het misschien 1,5 week tot 2 weken heeft geduurd.
Oké, okay, best wel vanaf het begin. En jij, Sanne?
Ik werkte al bij het RIVM voordat de coronacrisis begon. Toen stonden de boeren nog voor de deur, dus dat was een hele andere tijd. In eerste instantie had ik niet veel te maken met de coronacrisis, want er is een speciaal coronateam die eigenlijk met het outbreak management team, die de Kamer adviseert, samenwerkt. Maar op den duur kwam mijn afdeling ook in aanraking met corona, omdat leefstijl heel erg belangrijk is. Het is namelijk zo, als je een gezonde leefstijl hebt, dan heb je minder kans op corona en zijn de symptomen vaak minder erg. En daarom werd op een gegeven moment onze afdeling aangehaakt om leefstijladviezen te ontwikkelen. En mijn rol daarin was om sowieso de eindredactie te doen. Dus ik deed eindredactie van de leefstijladviezen. En ik heb ook de pagina's ontworpen voor de website. En gekeken van hoe we dit best kunnen communiceren. Dus in die zin ben ik heel nauw betrokken geweest bij die leefstijladviezen.
En als je nou terugkijkt naar de afgelopen maanden. Wat is nou het allerbelangrijkste wat je hebt geleerd over communiceren in crisistijd?
Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is dat het heel belangrijk is om goed te bedenken van hoe komt dit over op het publiek. In eerste instantie was het RIVM vooral gericht op professionals en wetenschappers, mensen die in de zorg werken. En nu is het RIVM eigenlijk niet meer weg te denken uit de samenleving. Ik besefte me in eerste instantie niet dat we zo'n breed publiek hadden. En het is toch wel heel belangrijk om te bedenken van hoe komt dit bericht over? Hoe kan dit geïnterpreteerd worden? Is dit wel wat wij willen zeggen? Is het niet in strijd met andere adviezen? En ik denk dat het in gedachten houden van het publiek is natuurlijk altijd belangrijk in communicatie. Maar in crisiscommunicatie kan je doelgroep zomaar veranderen. En dat is wel heel interessant wat ik heb geleerd.
Was het ook zo bij het Diaconessenhuis of heb jij daar een heel andere visie op?
Nee, ik denk inderdaad helder communiceren, dat is belangrijk, want je doelgroep is heel breed. Ik denk dat hetzelfde geldt voor het RIVM en het diaconessenhuis. Je hebt jong, oud, klein, groot, iedereen komt in het ziekenhuis. Tijdens corona iets minder, maar ook iedereen moet dan weten hoe het ervoor staat. Mag je nog naar het ziekenhuis of mag het niet meer? Mag je nog op bezoek komen of mag het niet meer? En soms is het makkelijker om met symbolen te communiceren. Dus dat je geen lijst met regels geeft, maar geef je 4 symbolen, waarvan eentje met 2 poppetjes en 1,5 meter. Dat hebben we heel veel gezien met z'n allen, maar dat duidt wel heel goed aan dat je 1,5 meter moet houden.
Ja, en ik denk dat dat ook, tenminste, wat ik veel heb teruggehoord over de persconferenties, dat sommige maatregelen zo breed waren en zoveel aan de interpretatie van de mensen zelf overlieten. Dat ook voor ons werk gold van je moet eigenlijk niks aan de verbeelding overlaten. En dat is soms heel lastig met een advies. Ja, echt die duidelijkheid. En inderdaad, soms is het beter om in beelden te communiceren, of is een video of wat dan ook het beste middel. Dus ja, dat is zeker een interessante les.
En merk je dan nog dat er verschil zit tussen dit doen buiten crisistijd en wanneer er dus sprake is van extra tijdsdruk? Lukt het dan opeens om beslissingen sneller te nemen of durft men makkelijker fouten te maken? Wat gebeurt er op dat gebied?
Ja, bij het RIVM, zeker bij mijn afdeling, kreeg dit project, de leefstijladviezen, kreeg echt de urgentie en daardoor ook voorrang op andere projecten, waardoor ik eigenlijk al mijn andere werk opzij kon zetten en me volledig hierop kon focussen. En ik heb wel echt gemerkt dat dat heel veel deuren opende. Zodra je het woord corona liet vallen, dan ging er heel veel deuren voor mij open. En dat was echt, heel fijn natuurlijk. En ook wel interessant om te zien dat zo'n thema als corona eigenlijk al het andere werk beïnvloedt. En dat merkte ik ook bij mij in het team, dat een aantal communicatiecollega's zijn gelijk aan het begin van de coronacrisis in het crisisteam ingezet. En dat betekende ook dat voor onze afdeling juist weer gaten vielen op bepaalde plekken. En die moesten ook opgevuld worden. Dus er was wel echt een enorme verschuiving gaande. En dat is wel interessant wat zo'n crisis kan doen.
En wat voor impact denk je dat dat heeft als je merkt dat het allemaal nu weer een beetje terug begint te lopen, de urgentie en de heftigheid? Denk je dat er bepaalde principes of bepaalde manier van werken meegenomen wordt nu het allemaal wat rustiger wordt? Of gaat alles weer terug naar normaal?
Ik kan voor de klus waar ik heb gezeten, kan ik daar niet zo heel veel over zeggen, want daar heb ik alleen tijdens de coronacrisis gezeten. Maar ik denk dat je altijd uit iedere crisis moet je de mooie les halen en die meenemen. Dus voor de communicatie over corona geldt dat eigenlijk ook. Je hebt waarschijnlijk in al je communicatie probeer je helder en duidelijk te communiceren. Maar zo'n crisis laat nog weer extra zien waarom dat moet. Dus je kan daar weer mooi de focus nu op leggen met je andere communicatie.
Ja, en wij hadden ook toevallig deze week bij het RIVM daarover dat we misschien alle beelden op de website moeten gaan aanpassen. We hebben namelijk een beeldenset waar overal de 1,5 meter afstand wordt gehouden. Want we kunnen eigenlijk geen foto's meer gebruiken van mensen die dicht op elkaar staan. En dat is wel interessant, want dat is ook voor de lange termijn. Want die foto's, ja, die gaan we wel vervangen waarschijnlijk. En gaan we ook meer gebruiken in de communicatie. Dus je zult straks misschien geen foto's meer zien van groepen mensen bij elkaar. Of groepen mensen dicht op elkaar in het OV of volle restaurants. En dat blijft voorlopig wel zo, denk ik.
Denk je dat zoiets ook nog gaat gebeuren bij het diaconessenhuis?
Geen idee. Ik zit daar inmiddels al 2 maanden niet meer. Dus ik weet niet hoe de situatie daar nu is. Wat ik me herinner, hadden ze daar ook niet heel veel beelden met grote groepen mensen. Maar ik verwacht wel dat daar nog steeds aanpassingen zullen zijn. De bezoekregels zullen nog niet weer hetzelfde zijn als voorheen. En net als iedere organisatie mogen ze nog geen grote bijeenkomsten organiseren. Dus ja, ik verwacht wel dat daar nog iets is.
En als je nou, mocht er nou op wat voor termijn dan ook weer zoiets gebeuren, weer een crisissituatie of. iets vergelijkbaars met wat we nu hebben meegemaakt. Of waar we nog in het staartje zitten. Wat zou je dan echt anders aanpakken?
Ik denk dat je allereerste communicatie, dat het niet erg is om daar langer over na te denken. Dat je daar, als je een goede basis neerzet en wat ook, als je op dag 1 van de coronacrisis een goede basis had neergezet, heeft dat je zoveel geholpen uiteindelijk in je verdere communicatie. En als je dat doet, hoef je niet na 2 weken of na een maand te denken, oh shit, we hebben nu zoveel wat we gecommuniceerd hebben. Hoe is dit nog overzichtelijk voor onze websitebezoeker of voor wie dan ook? En ik denk dat ik dat mee zou nemen. Dus even iets langer nadenken over je goede basis. Hoe kun je hier ook meer aan deze kapstok uiteindelijk ophangen dan meteen beginnen met schieten?
Ja, dat vind ik ook een goeie om een plan te hebben. En dat is natuurlijk heel lastig omdat zo'n crisis overvalt je.
Ja.
Maar ik denk wel, als we kijken naar de ervaringen van deze crisis, dat we wel een soort blauwdruk kunnen meenemen voor eventuele volgende crisis. En ja, wat ik ook heel interessant dus vond, was het veranderen van de doelgroep. En in het begin hielden we daar best wel aan vast, van dit is onze doelgroep, zo hebben we het altijd gedaan. Maar op een gegeven moment heb je het niet meer in de hand wie nou jouw website bezoekt en wie niet. Je kunt wel zeggen van onze website is alleen voor professionals, maar als burgers googelen komen ze vanzelf terecht op jouw website. En ik vind het heel mooi dat het RIVM daar wel echt een omslag in heeft gemaakt en ook echt veel gestelde vragen heeft gemaakt voor burgers en echt wel heeft ingespeeld daarop. En dat heeft al een hele grote impact gehad van hoe communiceer je en in welke toon doe je dat en hoe pak je dat aan.
Ik vond het ook heel mooi op de homepage volgens mij van het RIVM stonden cijfers en op een gegeven moment is dat omgegooid. En daarmee was het ineens zoveel duidelijker. Dat is heel fijn.
Ja, klopt. Ja.
En als je nou kijkt naar je eigen rol, zijn er nog dingen die je dan anders zou aanpakken?
Nou ja, wat ik nu natuurlijk, ik zit niet in het corona-crisisteam, het communicatieteam. Maar ben dan wel zijdelings bij betrokken vanuit mijn afdeling Gezond Leven. En een volgende keer zou ik heel graag in zo'n crisisteam zitten om echt dicht op het vuur te zitten en echt die adrenaline mee te maken van persconferenties en maatregelen. En er is natuurlijk, het gaat 24/7 over corona. En sowieso vind ik het nu heel interessant om zo dicht bij het vuur te zitten, of dicht op het vuur te zitten, omdat ik bij het RIVM werk. Maar nou ja, een volgende keer in het crisisteam zelf, dat lijkt me echt een hele interessante ervaring. Ja.
En los van de ervaring, wat zou jij als specialist daar kunnen brengen? Waarin heb je gemerkt dat je eigen vakgebied, dat je daarin een verschil kunt maken of dat je daarin echt van waarde kan zijn?
Ja, op een gegeven moment is het de corona gedragsunit in het leven geroepen. En ik zie daar wel ook echt een rol voor ons als content specialisten, omdat zij ook heel erg hebben gekeken naar consistentie van zijn de maatregelen allemaal hetzelfde? Worden die op dezelfde manier uitgelegd? En dat zien wij ook veel natuurlijk in gebruikersonderzoek of wat dan ook. Van echt vanuit de burger gekeken van hoe kunnen mensen dit zelf interpreteren en zelf gebruiken. Dus ik denk dat je daar als content specialist zeker een waardevolle bijdrage kan leveren. Ja.
Ja, eens. Dat past ook een beetje met het, wat is nou het belangrijkste? Dat je helder en duidelijk communiceert. En daar heb je volgens mij als content specialist echt een grote rol in.
Ja.
En zeker als externe content specialist sta je er misschien vaak net iets verder van af, waardoor je een soort, ja, een clean blik hebt. En dat je daar ook kritisch naar kan kijken van, is het nu echt duidelijk? Is het echt helder?
Ja. Ja, en ook de toegankelijkheid, het B1 schrijven. Ja. En online bij het RIVM zijn mensen ook vaak geneigd om heel wetenschappelijk te schrijven. En ik denk als content specialist dat je daar zeker een bijdrage kan leveren om teksten begrijpelijk voor iedereen te maken en overzichtelijk. En Ik heb ook nog voor de leefstijladviezen heb ik ook bewust gekeken naar SEO. Van hoe kunnen we zorgen dat de adviezen goed worden gevonden in Google. En dat was voorheen eigenlijk meer een bijzaak dan dat dat een hoofdzaak was. Dus dat is ook een bijdrage van een content specialist om te zorgen van om de teksten te optimaliseren voor de zoekmachines.
Waar ik wel benieuwd naar ben, ik wilde eigenlijk met jullie hebben over de stelling: hoe je het vertelt is belangrijker dan wat je vertelt. Hoe staan jullie daarin?
Ja, eens. En ik denk zeker in tijden van corona, alles ligt zo onder een vergrootglas. En het wordt gewoon, het blijft herhaald worden, het komt in het nieuws en dan pakt die het op, dan pakt die het op. Dus je wilt eigenlijk niet dat je bij een communicatieuiting net de nuance bent vergeten en dat dat verkeerd wordt opgepakt, omdat het juist zo vergroot wordt. Ik denk dat het altijd belangrijk is, maar in een crisis misschien nog wel belangrijker.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan, ook uit eigen ervaring. Zeker de vorm kan zo bepalend zijn in hoe dingen geïnterpreteerd worden of hoe dingen overkomen. Wat je zegt, het is in tijden van corona ligt alles onder een vergrootglas. En je kan ook gigantisch de plank misslaan door iets verkeerd te communiceren. Of op een, dat het vervelend wordt te ervaren. Of op een andere manier wordt gelezen dan dat je eigenlijk bedoeld had. Dus ik denk zeker dat het hoe nog belangrijker is geworden in deze crisis.
Ja, want als op een gegeven moment een krant jouw uitingen oppakt, dan kun je ze niet meer terughalen. Dan kun je ze wel veranderen op je website, maar dan, ja, zo werkt het nou eenmaal. Dan blijft het voor altijd bestaan.
Ja, ja, zeker.
Wil je daar ook nog wat over vertellen? Jij, Sanne? Mag dat? Kan dat?
Ja, ik denk het wel. Ik, uit eigen ervaring bij het RIVM heb ik zeker ervaren hoe belangrijk het is hoe je communiceert in plaats van wat je communiceert. We hadden namelijk leefstijladviezen rondom seksualiteit. En natuurlijk is seks sowieso een heel interessant onderwerp voor veel mensen. En dit advies ging zogezegd viral omdat er een advies was voor singles. En wat gebeurde is eigenlijk wat wij een hele kleine aanpassing vonden en eigenlijk niet bij stil hadden gestaan dat dit echt groots opgepikt kon worden, werd wel door de media opgepikt. En het werd al snel in de live blogs opgenomen van bijvoorbeeld NRC en NOS. En vervolgens ging het echt een eigen leven leiden. En stond het advies ook op RTL Nieuws, op Linda.nl en uiteindelijk zelfs op Dumpert. En het was wel een hele interessante ervaring, omdat wij er niet bij stil hadden gestaan dat het op een andere manier geïnterpreteerd kon worden of dat het echt zo groot aandacht zou trekken. Dus dat is zeker interessant. Dus laat maar zien hoe belangrijk het is om goed na te denken van hoe het overkomt op het publiek.
Heb je ook nog zoiets meegemaakt bij DIAC?
Nee, gelukkig niet.
Ik vond het wel, als content specialist is het natuurlijk heel interessant om te zien hoe een tekst viral gaat en hoe zo'n lopend vuurtje nou echt, want er is gewoon geen houden aan. En als het eenmaal online staat, dan gaat het echt een eigen leven leiden. Dus dat is heel interessant om te zien. Toch altijd die doelgroep in je achterhoofd houden. En ook al verandert je doelgroep, is het toch heel belangrijk om dat in de gaten te houden.
Ja, en ik denk dat het ook niet erg is om je tekst te testen bij je doelgroep. Al vertraagt dat misschien een beetje. En dat wil je liever niet in tijden van crisis. Maar soms is het wel beter om dat te doen.
Stel dat die doelgroep nou niet zo verbreed was geworden door de crisis. Kijk, zo'n crisistijd, dat legt sowieso alles onder een vergrootglas. Maar als het wel alleen gericht was geweest op de doelgroep waar RIVM eerst opgericht was, had dit dan ook zo kunnen lopen? Had dit dan ook op deze manier opgepikt kunnen worden?
Ik denk eerlijk gezegd dat het hoe dan ook was gaan verspreiden. Maar Ja, de media heeft natuurlijk het aanzetje gegeven. Ja, onze website bezoekers die verdubbelden per uur, geloof ik. En ik denk dat we die dag meer website bezoekers hebben gehad dan normaal voor een hele maand. Dus ik denk, ja, de media heeft daar echt een hele belangrijke rol in. En wat ik zei, we hebben zelf 1 Twitter aangeweid. En vervolgens is het dus echt een eigen leven gaan leiden. En was het toch wel bij het publiek terechtgekomen.
En had je dat altijd nou ook kunnen voorkomen dat dit op een... Ja, de vraag is of je dit positief of negatief moet duiden. Maar het is in elk geval anders dan je had bedacht. Maar zouden dit soort dingen ook bewust gedaan kunnen worden? Dat je op die manier wel extra aandacht voor iets krijgt? En want ik kan me voorstellen dat er meer dingen zijn waarvan je wil dat men ook er zoveel over gaat praten of dat het zoveel aandacht krijgt.
Ja, maar zo werkt viral gaan volgens mij niet. Als je het wilt, dan lukt het nooit. En als je het niet wilt, dan gaat het vanzelf.
Dat is een mooie quote.
Ja,
kijk, ik dacht, er moet even zoiets uitkomen.
Ja.
Leuk. Top, nou dankjewel voor jullie openheid voor het verhaal. Mocht je hier nou vragen over hebben, laat het ons dan zeker even weten. Je kunt ons gewoon benaderen via LinkedIn. Je kunt kijken op presenter.nl. Daar zijn allerlei manieren om contact met ons op te nemen. En tot de volgende keer.